En toch ga ik u eerst nog iets vertellen over Simeon. Want het is jammer om het over te slaan. Dat is namelijk dat Simeon, althans de naam, een rol speelt in de geschiedenis van David. Dat was David die moest vluchten voor Saul. We waren nog onderweg naar het koningschap van David. Hij was gezalfd, maar ja, het wachten op de ondergang van Saul, een beeld van de wet enzovoorts. Toen maar, symboliek. Maar David vluchtte voor Saul en kwam toen terecht bij de Filistijnen. Namelijk bij de koning van Gat was het, meen ik. Ik moet even zoeken in 1 Samuel 27 of zo. Hij ging naar Achis, de koning van Gat, want zo staat het in vers 2. Achis, de zoon van Maach. Hij heette gewoon broer in het Nederlands, hè? Broer Achis. Nou, dat terzijde. En David, vers 3, bleef bij Achis te Gat, hij en zijn mannen, en ieder met zijn huis. David met zijn beide vrouwen. Die verzamelde hij. Zijn zoon had het van niemand vreemd, denk ik wel eens. Maar dit waren de eerste twee. Ja, dat die ook een beeld zijn van de beide huizen van Israël later, dat vertellen we een andere keer weer, hè? Maar dat had u al geraden, toch? Ja, nou goed. Ahinoam, de Jezolitische, en Abigail, de huisvrouw van Nabal, de Karmelitische. Toen aan Saul geboodschapt werd dat David gevlucht was naar Gat, zo voer hij niet meer voort hem te zoeken. Want je had Saul en de Filistijnen, maar David en de Filistijnen kan ook niet, hè? Toch? Nee. Maar David zei tot Achis, nadat hij dus enige tijd gewoond had in Gat, in de stad notabene, met ieder met zijn huisgezin enzovoorts, staat er dat David zegt tot Achis: indien ik nu genade in uw ogen gevonden heb, men geven mij een plaats in een van de steden des lands, dat ik daar wonen. Niet zozeer een stad, maar een stee, een plek. Ergens op het platteland, nou ja, buiten de stad. Andere stad, maar niet een van die grote steden. Dat waren de vijf steden van de Filistijnen, weet u wel. Daar heeft hij dus een tijdje gewoond, ja, in Gat. Maar toen zei David: geef mij toch een plek ergens anders, want waarom zou uw knecht in de koninklijke stad bij u wonen? Nou ja, het was in de tijd Lot die in de stad woonde, dus Sodom, en het was ook niet goed, dat weet u. Die hoorde daar ook niet en David hoort natuurlijk ook niet in Gat. Maar goed, dus David verzoekt op een andere plek en toen gaf hem Achis te dien dagen Ziklag. Daarom is Ziklag van de koningen van Juda geweest tot op de dag dat dit werd opgeschreven. Whenever that was, de koningen van Juda, koningen van Juda. Dus het is opgeschreven of vermeld, ja toch, in ieder geval ruim na Salomo, toch? En let op de koningen van Juda. Dus het is ook al in de dagen dat van de scheuring van het Rijk en ruim daarna, dat dit is gemeld. Toema. Maar wat er staat is dat Ziklag, de stad Ziklag, werd door een van de koningen der Filistijnen aan David gegeven. En dat Ziklag, dat is daarna gebleven van David, binnen de familie. Wij zouden zoiets noemen een koninklijk domein. kan het rustig zeggen, we zijn hier in Apeldoorn. Dat past hier van de koninklijke domeinen, maar van oudsher. Dus ja, dan, dat is officieel dan familiebezit. Dat zijn landgoederen in particulier eigendom, in dit geval dus van het koninklijke huis, is het altijd gebleven. Als de koningen van Juda dus ergens over regeren, ik ben geneigd te zeggen, stel nou dat ze ergens over regeren, maar ja, laten we het niet al te cynisch doen, maar als ze dan al ergens over regeren, was het toch over hun eigen tuintje, over hun eigen, over Ziklag. De koningen van Juda waren koningen van Israël oorspronkelijk. David, Salomo en daarna Toma. Maar ze waren koningen van Israël. Maar als dan een groot deel van Israël onder de naam Israël daarvan afvalt, zijn ze altijd nog koningen van Juda. Maar als die hen ook dan nog een koning verwerpen of iets dergelijks, dan blijven ze nog altijd heer van hun eigen privébezittingen. En dat is Ziklag. Als de koning dus helemaal niks meer heeft, zal ik maar zeggen, heeft hij altijd nog Ziklag. Begrijp je waar het over gaat langzamerhand? Waar ligt Ziklag dan? Wat is dat met Ziklag? Nou, In Jozua, het boek Jozua vindt u de indeling van het land immers. Van wat er bij wie hoort. En welke steden horen bij welke stammen. Lange opzommingen, zodat je vraagt hoe je in vredesnaam zoveel steden in zo'n klein landje kan krijgen. Maar toch maar, daar verdiepen we ons maar niet in. Maar dan lezen wij in Jozua 15... Jozua 15, het is een soort doomsday-boek, hè, zoals de Engelsen dat hebben. Inventarisering van het land en wat van wie is en hoeveel belasting er betaald moet worden. Het is een doomsday-boek van Engeland, dat is meer dan 1000 jaar oud. Maar in Jozua vindt u iets dergelijks, want daar vinden we de opsomming van het erfdeel van de diverse stammen van Israël. In hoofdstuk 15 gaat het over het erfdeel van Juda. En in verband daarmee staat in vers 20... dit is het erfdeel van de stam der zonen van Juda naar hun huisgezinnen. En die huisgezinnen worden genoemd ook nog. Maar steden. En in die opsomming wordt genoemd in vers 31... Ziklag. Dus Ziklag is toegewezen aan Juda. Of het ooit veroverd is geworden door de Israëlieten, dat wil zeggen in bezit genomen door Juda, dat weten wij niet. We weten alleen dat in 1 Samuel 27 Ziklag in handen was van de Filistijnen, meer specifiek van de koning van Gat. En die geeft het dan aan David. Maar in de oorspronkelijke toewijzing, gebruik ik met opzet niet het woord verdeling, in de oorspronkelijke toewijzing van het land wordt Ziklag gegeven aan Juda. Lazen wij hier in 1 Samuel 15. Dus ja, dat David het krijgt, och, naar het woord van God zou je er toch al recht op hebben. Maar hij krijgt het. Maar dat is nog niet het eind van het verhaal, want we hebben in Jozua 19... Jozua 19 hebben wij genoemd in vers 5. Nou ja, vanaf vers 1. Daarna ging het tweede lot uit voor Simeon. De stam van Simeon. Voor de stam der zonen van Simeon naar hun huisgezinnen. En hun erfdeel was in het midden van het erfdeel der kinderen Israëls. Dat wil zeggen, het stamgebied van Simeon was een enclave. Want die had je niet alleen op de Balkan. En enclave, zo heet dat, een enclave van, ja, van Simeon binnen het grondgebied van Juda. Dat wil zeggen, Simeon had één rondlopende grens. En aan de andere kant van die grens, ongeacht welke richting, was Juda. Dat wil zeggen, Simeon kwam nogal geïsoleerd te zitten. Dat is een van de redenen, denk ik, historisch gezien, dat die Simeon niet al gauw zijn weggetrokken. Bovendien met zo'n klein stamgebied was het ook niet alles, want het was nogal klein. En vandaar dat ze vanaf van oorsprong weggetrokken zijn en daarom komen ze tegen. Eerst in Sparta en uiteindelijk in Brittannië. Daar heb ik net over gesproken, dus ik laat het er maar bij, hè. Denk dat er wel boeken liggen op de boekentafel waar dat in beschreven staat. Al weet ik dat ook niet zeker meer. Maar toch maar. Maar dat is wat gebeurd is. Maar hier staat dus uitdrukkelijk vervolgens onder de steden van Simeon, vers 5, en Ziklag. Dus als ze zeggen het ligt binnen de grenzen van Juda, dat klopt. Maar het is een enclave, het maakt deel uit van die enclave binnen Juda. Het is dus van Simeon. Wat was dus het eerste bezit van het Davidische koningshuis? Het eerste gebied waarover het Davidische koningshuis... Davidische koningshuis. Het eerste gebied waar David over regeerde... Ziklag. Kijk, en het punt is, het is van Simeon. Maar het is een beeld van de gemeente. Het is het eerste deel. Ook al is er nog helemaal op aarde geen sprake van een openbaring van een koninkrijk van David. Hij heet Ziklag. En Ziklag, de naam, wordt verschillend vertaald. Ach, volgens Brown, Driver en Briggs zit in uw computer. Kijk u maar na. Brown, Driver en Briggs. Of het Brown of Driver of Briggs was, weet ik niet. Maar er staat in dat het betekent een winding, een bocht, een draai, een kronkel, een twist. Zoals in de weg. Welk woord mis je nu nog? Lus. Ja, precies. Ja. Heel goed. De lus. Want lust, namelijk Bethel, was altijd al een beeld van onze bedeling. Weet je? Die lust, die omweg, die loopt via Padan Aram en weer terug. Die lust van 20 jaar bij Jacob, als hij voor Esau vlucht, weet u wel, hè. Maar volgens Samson Hirsch, en die gebruik ik gewoonlijk als autoriteit, omdat de Joden dat ook doen. Samson Hirsch zegt, het betekent to cover, to protect. Dat wil zeggen, ergens verstoppen. Iets inpakken. Sterker nog, maar ja, etymologie, dat is een apart vak. Maar ik kan u verzekeren dat ons woord zak de Nederlandse variant is van deze Hebreeuwse wortel. Ziklag. Zak. Het is waar je iets in wegsteekt. En dan heb je dus een omweg. Het is omhuld, het is protect enzovoort. Maar het is tegelijkertijd een bedekking. Een verborgenheid. Hebben die nog? En weet u nog wat er gebeurde later in de geschiedenis van Ziklag? Dat is dat David ten strijde moest trekken, zoals altijd, tegen Saul, tegen de Filistijnen en wat het maar was. En terwijl hij weg was uit Ziklag met de mannen, want de mannen zijn militairen, de militairen zijn mannen, geen dienstplicht, ze zeggen, mannen zijn gewoon militairen. Roepen ze in Amerika nou nog, daar is het artikel, welk artikel is het ook alweer? over dat iedereen zijn eigen wapens mag dragen en zo. Zo iedereen moet zichzelf kunnen verdedigen. Komt daar vandaan, oud beginsel. Wij mogen dat niet, hè? Wij mogen onszelf niet verdedigen. Nee, nog één stap verder, dan mag Nederland zich niet meer verdedigen. Waarom niet? Omdat het niet mag van Brussel of van wie? Poetin? Oh. Van Trump? Nou ja, laat maar zitten. Allemaal slappe hap, vind ik persoonlijk, maar goed. Ja. We geven eerst al onze principes en al onze rijkdommen op en dan hebben we niks meer om voor te vechten. Dat doen we dan ook niet. Dan zijn we allemaal pacifisten en straatarm. Maar ja, dan moeten we weer op het dievenpad, omdat we straatarm zijn. En dan krijg je toch weer... In deze wereld krijg je het nooit voor elkaar. Gaat nooit goed. Iedereen wil vrede, roepen ze. Niemand wil vrede. Dat is flauwekul, dat is onzin. Maar goed, David moest strijden enzovoort. En toen, terwijl dat gebeurde, kwamen dus de Filistijnen. Nee, de Amalekieten. Dat zijn die jongens met die tong. Die likkers. Lek Amalek. Die likken. De Filistijnen zijn een beeld van de natuurlijke zondige mens. Die altijd weer de kop opsteekt. En als je niet de kop opsteekt, heeft hij zich ingegraven. En dat is wat ze tot vandaag doen. Eigenaardig genoeg, maar het is allemaal symboliek. Nou ja. Maar dat is de natuurlijke mens. Maar achter die Filistijnen heb je dan in de Bijbel altijd de Amalekieten. En dat is niet de oude mens, dat zijn de demonen. Dat zijn geestelijke machten. Die likkers, die de mens inspireren, begeesteren. Die hem wat influisteren. Die stemmetjes. Sommigen horen die stemmetjes ook. Want dan ben je geacht verward te zijn. En dan mag je vrij rondlopen op straat. Dat denk ik. Ik denk wel eens als je ons tegenwoordig vrij laat rondlopen op straat, zonder navigatie, raken we vanzelf verward. Want het idee van de derde weg links en dan de tweede rechts en dan net om de hoek, daar kom je nergens meer, hè, tegenwoordig. Daar kan je niks meer mee. Het is een en al verwarring. Ik denk dat het symbolisch is voor de gemoedsgesteldheid van de moderne Nederlander in elk geval. Het is één grote chaos, het leven is één grote doolhof. He. Almere, ik heb er 30 jaar gewoond, ik weet het niet de weg. Met de auto een beetje en dan stapte ik weer op de fiets en dan was het heel anders. Je had geen idee waar je was. Echt niet. Maar ja, ik rijd eens in de 14 dagen door Amersfoort. Ik heb ook geen idee, hoor. En dat kronkelt en dat draait. En dan zegt de navigatie rechtdoor. Maar de weg gaat niet rechtdoor. De weg gaat links, rechts. Doe maar. Hopeloos. Wat een wereld. Maar goed, dat even terzijde. Maar dan kwamen die Amalekieten. Dat zijn geestelijke. David in de strijd tegen het zal, de wet enzovoort. En de Filistijnen eventueel. De natuurlijke mens. Je zal er maar tegen moeten strijden. Wat gebeurt er dan? Dan raak je je bezittingen kwijt. Omdat die Amalekieten, die geestelijke machten, die nemen je spullen af. Moraal. Je moet tegen die lui niet vechten. Je moet op je spullen passen. Is die duidelijk of niet? Staat vanavond een stukje op Facebook, denk ik. Maar goed, met deze strekking. Maar toen maar. Sterkte ermee. Ik weet nooit goed hoe je zulke dingen moet formuleren. En als ik het probeer serieus, denk ik, ach, waar hou ik me toch mee bezig? Weg ermee. Maar toen maar. Maar ik meen het van de ganse raad. De Bijbel leert dat. Toen was die Ziklag kwijt. Toen moest David terug. En via een Egyptenaar, een slaaf, weet ik, een weggelopen Ik kan niet alles vertellen nou. Maar goed, een weggelopen slaan heeft nog iets met Amalekieten te maken. Amalekieten, weet u, dat waren de heersers van Egypte in die dagen. Maar goed, laat maar zitten. Maar via een weggelopen slaap werd hij dan gewezen. Nee, ze zijn die kant op gegaan en David erachteraan. En hij haalde iedereen weer terug. Hè? Net als Abraham in de tijd Lot en de hele familie terughaalde. Weet u nog? Ja, maar nu was het David. Maar dat Siklag, dat is de gemeentelijke situatie van vandaag. En waar we ons bezighouden met het bestrijden van wat al lang bestreden is, wat al lang is afgeschreven door God, verliezen wij ook wat wij hebben. Raken wij onze plaats kwijt in Christus en onder de leiding van de Geest enzovoorts. Dan worden we alsnog afgevoerd. Zie? Nou ja, dat is de situatie die geschilderd wordt. Met andere woorden, Siklag is een beeld van de gemeentelijke situatie en ook in de hoofdlijn in de kerkgeschiedenis, de vaste principes. Maar het is van Simeon. Daar gaat het om, Simeon. Zo is men het, want gemeentelijke waarheid is verspreid geworden, heeft gestalte gekregen in de wereld en in de kerkgeschiedenis. Inderdaad, via de Simeonieten. Overal waar je Simon nou tegenkomt, moet je daaraan denken. Het is historie en het is vervulling van Gods beloften. Zie? Goed, een kroondomein was het dus eigenlijk. Nou ja, daar gaat het hier allemaal over. Hè? Want nu hier in Lucas 2 krijgen we natuurlijk vervolgens de dame. Dat wil zeggen Anna, Ganna, ze heet dus inderdaad begenadigd. Want zo vertaalt men het dan. Maar het is gewoon het woord voor genade. Niet de wet, maar de genade. Maar die oorspronkelijke Hanna was onvruchtbaar, dat weet u. Ze heet in het Grieks dus van de Septuaginta, Anna. Want ja, zoals gezegd, de Grieken gebruiken de letter H niet. Niettemin krijgt ze een zoon, die een beeld is van een gelovig overblijfsel. Samuel, ja, want God heeft gehoord. Je kunt ook Samuel gewoon vertalen met God hoort. Maar je kan het ook vertalen met ik luister naar God. Andersom. En het is Samuel die het woord van God bewaart en dus vertegenwoordigt. Vandaar dat Samuel gebruikt wordt tot aanstelling van de koning. Eerst uit Saul natuurlijk. En daarna de aanstelling, de zalving van David. Want hoe dan ook, Samuel is de hele geschiedenis, zolang hij leeft, is hij de man die God vertegenwoordigt op aarde. En als God wat te zeggen heeft, doet hij het via Samuel. Als God wat te doen heeft, doet hij het via Samuel. Maar hij is gewoon een beeld van zo'n gelovig overblijfsel. Zoals het ook bestaat in onze dagen. Nou ja, van die Anna, deze Anna, lezen wij hier, zij was een profetesse. Blijft altijd een discutabele kwestie in hoeverre vrouwen profeteren. En achterstevoren geredeneerd, ze moeten wel iets op het hoofd hebben als ze profeteren. Ze mogen het eigenlijk niet, maar als ze het dan toch doen, zoiets. Ik heb altijd zwakke argumenten gehoord voordat vrouwen profetessen zouden zijn. Ik ontken het niet, het komt in de Bijbel voor, maar sommigen gebruiken van die vreemde argumenten. Bijvoorbeeld de vrouw van Jesaja was ook een profetes. Nou, die kennen hun taal niet. De vrouw wordt geïdentificeerd met de man. En de man is profeet, dus zij heet profetes. Dat is alles. Dat is normaal taalgebruik. Of ze profeteerde, nee, haar man profeteerde. He? Een koningin, regeert hij? Ongeveer. officieel de vorige in Nederland wel, maar de tegenwoordige niet. De tegenwoordige heet koningin omdat haar man koning is. Zie? Nou ja, enzovoorts. Ik ken trouwens het verschijnsel dat de vrouw compleet genoemd wordt met de naam van haar man, inclusief voorletters en voornamen, eventueel voluit geschreven, alleen met Mrs. ervoor. Ze wordt met de man geïdentificeerd. Of dat zo moet, dat weet ik dan ook niet. Daar ga ik ook niet over. Ik zeg alleen dat dat in bepaalde kringen en in een bepaalde tijd toch hoogst gebruikelijk was. Dus toen maar. Er was een profetesse. Ze fungeert hier als profeet. Dat wil zeggen, haar geslacht wordt niet weggeredeneerd zoals wij dat tegenwoordig doen. Belachelijk verschijnsel trouwens, maar vooruit. Maar ze fungeert als profeet, dat wil zeggen, haar doen en laten hier is van profetische aard. Dat is het enige wat voor ons telt, want wat ze hiervoor gedaan heeft, weten wij niet. Behalve dat ze 7 jaar getrouwd is geweest, hetgeen toch maar kort was als je 1 keer 84 bent. Hè? Voor de ethici onder u, hoe zou dat nou zijn? Waarom zou ze niet langer getrouwd geweest zijn? Of waarom is ze niet hertrouwd nadat ze weduwe werd? Zal er geen aardige vrouw geweest zijn? Hè? Nou, dat is wat ik tegen al die ethiek heb. Verzin het zelf maar. Net zo het je uitkomt. Hè? Ze was te goed om te trouwen. Oké. Okay. Ze was al die mannen überlegen. Ze was al veel verder in de emancipatie. Hè? Nou ja, enzovoort. Nee, het is van profetische aard. Komt zo. Ze was een dochter van Fanuel, die wij ook niet kennen. Maar waarom wordt het ons dan vermeld? Omdat Fanuel hetzelfde is als Pniel. Ja, Pniel. De P is een F en de F is een P en voor de rest is het hetzelfde. Pniel. En Pniel, dat heet zo omdat Jacob daar het aangezicht Gods gezien heeft. Want Pni, Panim, dat is Hebreeuws, dat is voor het aangezicht. Pni. Ponem heet dat in het Jiddisch, in de Nederlandse variant. Ponem, dat is gezicht. Ja, een fasie. Nou ja, wat zei u? Postzegel. Ja, dat kan ook. Dan worden we weer bargoens, maar vooruit. Maar het is het aangezicht Gods. Dat was, Jacob noemde de naam Pniel, want zegt ik heb het aangezicht Gods gezien. Maar dat was toen Jacob onderweg was na die 20 jaar bij oom Laban vandaan. En daar had hij een verbond mee gesloten. En daarna moest hij Esau tegemoet treden. Maar in de nacht daarvoor aan de Jabok, wat hetzelfde is als de naam van Jacob, maar dan een paar letters omgewisseld. Jacob aan de Jabok. Het is de plaats namelijk van de bekering van Jacob. Toch? En de locatie waar hij na zijn strijd tegen de Heer zei, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. Terwijl de man daarvoor steeds gedacht heeft dat hij zelf die zegeningen moest afdwingen of tot stand moest brengen. Mag even nadenken nou over de voorgaande jaren uit het leven van Jacob. Hij heeft er maar druk mee gehad. Terwijl voor zijn geboorte al gezegd was dat hij toch boven Esau zou gesteld worden. Hij hoefde er niks aan te doen, de Heer zou het geven, maar ja. Doe maar. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En het punt is, want daar gaat het me nu om, bij die gelegenheid noemde de Heer hem Israël. Dat is de introductie van de naam Israël. Bij Pniel. Zie? En sindsdien is Israël de naam voor mijn volk. Dat wil zeggen voor het volk van God. Maar het is de naam die gegeven wordt aan degene die zegt, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. Heb je dat nog? En omdat we het toch over hebben en ik heb geen haast. Vanaf die gelegenheid had Jacob twee benen. Want, nee, dat wisten we daarvoor niet, want het is nergens vermeld, hè. maar hij liep maar op één. Of zoiets. Hè? Nee, waar ik nou aan denk. Hij trok met zijn linkerbeen. Maar ik ken iemand die zei, zo'n tandarts heb ik ook gehad. Toen maar. En of het zijn linkerbeen was, weet ik niet. Dat vertelt het verhaal ons niet. Maar u begrijpt toch waar het over gaat, hopelijk. Enige symboliek. Waarom staan die dingen in de Bijbel? Omdat Israël, dat volk Israël, heeft twee benen. Het zijn de twee huizen van Israël. Maar er is er altijd één buiten gebruik. Of althans één gehandicapt. Wat een raar woord is. Maar in dat verband. Gebenicapt of gehandicapt. Nou ja, in ieder geval, één been doet het niet goed. Hij hinkt. En dat betekent dat Jacob liep op met het ene of met het andere. We weten nog niet welke. En dat blijft zo totdat hij van het toneel verdwijnt. Want als hij dan op zijn sterfbed ligt, staat notabene in de Bijbel als historisch belangwekkend gegeven. Hij legde zijn beide benen bij elkaar. In gedachten zie ik dat voor me. Waar is dat been? Oh, hier is het. En waar is die andere? Ik had hem net nog gezien. Nou ja, kijk eens onder het bed. Nou ja. Waarom staat die onzin in de Bijbel? Omdat het geen onzin is, het is symboliek. Want pas in de uiteindelijke bekering van Israël, en dus in de wederkomst van Christus, bij de dood van het oude, het wegdoen van het oude, komen die twee weer bij elkaar. Eén hout, hij had een houten been. Ezechiël, wat was het? 37. Eén been, Juda en zijn metgezellen en Jozef en zijn metgezellen. Doen ze tot elkaar naderen, leggen ze bij elkaar en het wordt één hout. Eén boom mag ook, want het is hetzelfde. Ets is hout of een boom. Nou ja. Enzovoort. Dat beginsel is het. Maar die splitsing wordt meteen aangegeven bij de introductie van de naam Israël. Wie is Israël? Nou, het zijn er twee die er aanspraak op kunnen maken, maar dat wisselt in de loop van de geschiedenis. In het Oude Testament, maar zeker in onze dagen. Zie? En dat been met het opschrift Juda. Ja, die is mank in onze dagen. Die gaat over dat andere been. Heb je dat nog? Het is allemaal Jacob, Israël. Hoe dat ook zij, dat is Pniel. Dus hoe kom je daarop? Ja, ze was een dochter van Fanuel, van Pniel. Als een dochter is van Pniel, als ze uit Pniel, wat komt er uit Pniel? Israël. Maar nu gaat het om de genade, niet om de wet. Zie, dan kom je in onze bedeling. En dan heet het uit de stam van Azer, was zij, deze. Dat is ook op alle kanten misbruikt, deze uitspraak. Ja, zal ik niet verder vertellen? Broeder Johannes de Heer. U kent die wel, met die foto van ter herinnering aan mijn 80ste verjaardag. Zit in mijn. Zit in het. Kwam ik vorige week tegen, of wanneer het maar was. In een van de fotoalbums die op bijzondere, wonderbaarlijke wijze in mijn bezit is gekomen. Maar het was van mijn grootvader, Albert Klein-Haneveld, jawel. Er zitten allemaal foto's in van zendelingen en zo. En van de dienstmeisjes die ze vroeger hadden thuis in Zwammerdam. En dat weet ik veel. Maar zendeling Koelman, zegt iemand dat wat? Bos misschien, maar die is er niet. Nee. En van, hoe heette die Duitse tentzendeling ook alweer? Ik ben de Vetter en zo. Dat soort dingen. Familie Kids. Senior Kids met Jan Herm als jochie erbij. En zijn zus ook op de foto. En, ja. Of Kids met, voor zijn auto, zijn open luchtwagen. Met de uitklapbare zijkant op een podium met een lessenaartje, met een Bijbel in de hand. En daarnaast het kofferorgeltje waar zijn vrouw achter zit. En voor foto's, een reclame. Zit in het album van mijn grootvader. En er zat inderdaad een foto in van Johannes de Heer. Met daarop gedrukt, onderaan de foto. Ter herinnering aan mijn 80ste verjaardag. Dus ja. Maar Johannes de Heer, dat zal ik u zeggen. Ik respecteer de man bijzonder. En we hebben het er later wel eens over. Maar Johannes de Heer, die dacht ook dat de Joden, dat was heel Israël. De Joden, dat waren de Israëlieten. En het Zionisme was de terugkeer van het volk Israël naar het land. Enzovoorts. En die zong dus ook, Palestina wordt weer vrij. Dus dat lied was in 1947 uit de bundel van Johannes de Heer weggehaald hebben. Maar op een of andere wijze ken ik het toch. Palestina wordt weer vrij. Kan je niet meer zingen vandaag. Er verstaan ze heel andere dingen onder. Maar goed. Nee, het lied is uit, ik geloof, 1922, als ik het wel heb. Maar goed, dat terzijde. Maar het argument van de Joden zijn alle Israëlieten gaat gepaard met het argument dat hier is een vrouw uit Azer. En dat moet dan het argument zijn dat de 10 stammen zijn teruggekeerd onder de naam Joden. Zich vermengd hebben met de Joden. Want er is 1 vrouw uit Azer, uit de stam van Azer. En dan is mijn volgende vraag, wonen er eigenlijk nog Surinamers in Suriname of wat? Nee, ik ken minstens 2 vrouwen uit Suriname die wonen in Nederland. Is dat een argument dat alle Surinamers in Nederland wonen of wat? Dat is toch wel een beetje. En wat ik altijd gehad heb is dan, als dit als argument gebruikt moet worden, dan kan het eigenlijk niet waar zijn. Dat is armoedig, als je daar niks anders bij kunt bedenken. Zoals een drie-enig God. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Dat wordt gebruikt als serieus argument. Dat is armoe. Als je niks meer hebt dan dat. Ja, Elohim, want him, dat is meervoud. Meer dan 2, want anders had het Elohim moeten zijn. Dit is. Hoeveel is Ephraim dan? 2? Een 2-eenheid, Ephraim? Omdat het de vorm is van een dualis, van een meervoudsvorm. Als je geen andere argumenten hebt dan dit, ja, dan vergeet het dan maar rustig. En zo is het maar net. Bovendien, het Oude Testament leert ons dat bij de splitsing, de scheuring van het Rijk, in 1 Koningen 11, 12, dat sindsdien heel wat afstammelingen uit de zogenaamde 10 stammen van Israël zich alsnog gevestigd hebben in Juda, omdat ze de God van Israël, Jehovah, wilden dienen. En dat zou dan moeten gebeuren in de tempel te Jeruzalem. En dus hebben ze zich gevestigd in Judea. Ze hebben de 10 stammenrijk verlaten. Hebben zich in Judea gevestigd, zegt de Bijbel. En het is klemmend, omdat Jerobeam, de eerste koning van de 10 stammen, begreep dat hij zo zijn mensen zou kwijtraken. Dus die heeft als de gesmeerde bliksem heiligdommen opgericht en een religie ingericht met feest en al in zijn steden, in Dan en Bethel. Dat staat allemaal in de Bijbel. Maar zo, sindsdien heb je dus afstammelingen van de 10 stammen die wonen onder Juda. En nou, omdat ik er het toch over heb en het er verder niks mee te maken heeft, zeg ik het toch. Want de 2 stammen die overbleven na het ineenstorten van de 10 stammen, rijken van Samaria. Die 2 stammen, de Joden dus. Ja, dat hele gebied van Juda is veroverd geworden door de Assyriërs. Die eerste 10 stammen hadden weggevoerd. En Samaria verwoest. Die hebben de steden van Juda veroverd. Ik heb het van de week, ik weet niet meer waar, ergens nog voorgelezen. In Elburg was het geloof ik, hè? Nou goed. Die hebben de inwoners dus ook weggevoerd. Met andere woorden, Joden, dat wil zeggen afstammelingen van de 2 stammen van Israël, zijn in grote aantallen weggevoerd naar Assyrië en gevoegd bij de 10 stammen in hun Assyrische ballingschap en voor zover ze in de Assyrische ballingschap waren. Met andere woorden, in beide groeperingen vind je vertegenwoordigers van alle stammen van Israël. Niettemin worden ze van elkaar onderscheiden, want het ene is het ene been en het andere is het andere been. Heb je dat nog? Ja, het is allemaal wat genuanceerder dan begrippen als 2 en 10 stammen. Daar gaat het maar om. We gebruiken die termen, ik kan er ook niet van afkomen, want anders moet ik het elke keer uitleggen. Maar het is maar dat je het weet, hè. Nou goed, dan vinden we hier die Anna. En ze is een beeld dus van Israël. Ze stamt van Pniel, van het aangezicht van God. Dat is uit Genesis 32, waar de term geïntroduceerd wordt en in verband gebracht wordt met met Israël, met de roeping van Israël enzovoorts. Azer betekent zoveel als geluk, iets vrolijks. Als er iets over gezegd moet worden of kan worden, is het dat Azer is zoon nummer 8. Hij heeft rug nummer 8, heet dat. Noem ze maar op even, je kent ze toch uit het hoofd, hè? Niet? Nou, Azer is nummer 8. Als ik een Jood was, zou ik zeggen, nou, 8 is voorbij, de 7. 8 is een nieuw begin. De 8e dag is de dag na de Sabbat. De 8e dag is de opstanding van Christus. Als de schepping bestaat uit 7 dagen, dan is de 8e dag een nieuwe schepping. Als de geschiedenis van de wereld verdeeld wordt in 7 bedelingen van mijn part, dan is de 8e dus weer een nieuwe schepping. Enzovoorts. Dus de 8. Als de wereld zich kenmerkt door de 2, dan kenmerkt hij zich door de verdeeldheid. Oh, dualisme mag ook. En dan kenmerkt hij zich door het getal 4, het kwadraat namelijk. En dat staat voor de vergankelijkheid der dingen. Maar als een 8 wordt, dan is het 2 niet kwadraat, maar tot de derde. Niet 2 tot de tweede, maar 2 tot de derde. 2 maal 2 maal 2. Dan ben je dus een hele fase verder, ben je een nieuwe schepping. Hebben die nog? De 8 komt overeen met de 50. De 8 komt na de 7, de 50 komt na de 7 maal 7. 58 is dus met grote nadruk een nieuwe schepping. Hebben die nog? 58, ja. Hij is de 8e zoon van Jacob. Heeft iets te van doen met geluk. Maar aan Azer wordt ook toegeschreven in Deuteronomium 33 dat hij olie zou hebben. Deuteronomium 33 is het hoofdstuk waar Mozes zegeningen uitspreekt, nou zegeningen, profetieën doet over de diverse stammen van Israël. Je zou het moeten vergelijken met Genesis 49, waar Jacob, namelijk Israël, profetieën uitspreekt over zijn zonen. En die twee hoofdstukken moet je dus eigenlijk bij elkaar optellen. Daar komt het op neer. Maar Azer zou olie hebben. En olie, dat weet u, hè? Olie staat voor opstanding uit de dood. Nee, niet aardolie. Ik weet niet, het is decennia geleden, toen men ook al van de woke was enzovoorts, en allerlei dingen uitvond, allerlei berichten de wereld instuurde. Dat was nog voor internet zelfs. En toen werd ons al verteld, want er stond in alle christelijke tijdschriften, stond er vermeld dat het grote nieuws was dat in Israël was olie gevonden. En dan werd het ineens een rijk land. Net als in de buurlanden hebben we allemaal olie en Israël heeft geen olie. Maar ze hebben olie gevonden. En wat denk je waar? In het stamgebied van Azer, notabene. En daar staat al in Deuteronomium 33. Allemaal verzonnen. Wie dat doet, daar begrijp ik niks van. Een Amalekiet, denk ik. Bovendien, de olie in Deuteronomium 33 is geen aardolie, hoor. Het is een andersoortige olie. En als ik zeg olijfolie, doe ik het ook nog tekort. Want dan moet je eens kijken wat de heilige zalfolie, hoe die is samengesteld. Wat daar allemaal in zit. Maar die zalfolie, die van het zalven, Mashiach, weet u wel, van het Messias maken, het zalven. Die zalfolie is een beeld van de geest, de heilige geest. Ik zal mijn geest uitstorten en daarom heb ik u gezalfd. Heb je dat? Ja, dat is het. Maar het wordt aan Azer beloofd. En hier heb je de connectie met Azer. Een vrouw uit Azer die komt vertellen, nou, hetzelfde als wat Simeon vertelde, want dat staat er, dat het hetzelfde is. Zij heeft namelijk insgelijks, vers 38 van Lucas 2, zij heeft insgelijks den Heere beleden. Namelijk net zoals Simeon. En het ging dus ook over hetzelfde. Maar er zit nog een verhaal aan vast, wat ik met enige aarzeling dan maar even voor het laatst bewaar, althans in verband met Anna. Dat is namelijk het verschijnsel dat wij weten van de stam van Azer verder niks. Oké, misschien heb je een kaartje bij de hand kunnen zien waar het stamgebied van Azer was. Dat ligt inderdaad aan de zee enzovoort. Ergens in het noorden, noordwesten van het land. Een klein gebied, en meer weten we niet. En we kennen één vrouw uit Azer, dat is hier in Lucas 2, die heden verscheen en verdween. En dan hebben we merkwaardigerwijze, en we hebben nog één vrouw uit Azer in de Bijbel, en dan hebben we het allemaal wel gehad. En die is in Genesis 45, daar in de omgeving. Dus even kijken. Dat is als de hele familie van Jacob naar Egypte trekt, waar zojuist Jozef is teruggevonden, of iets dergelijks. Dat is in, niet in 45, dat is in 46. Nee, ik ben nog aan het zoeken. Want dat moet ergens staan natuurlijk. En de zonen van Azer, vers 17. De zonen van Azer, Jimna en Jisva en Jisvi en Beria en Sera, hun zuster. Dit is verbijsterend, want de hele opzomming vind je weliswaar de zonen van Jacob, Maar er worden geen dochters genoemd of zo. En ook geen kleindochters. Het is de enige ertussen. Sera, hun zuster. Die trouwens ook nog twee keer genoemd wordt later in de Bijbel. Namelijk, niet dat je er veel aan hebt, maar ze wordt genoemd in de opsomming van de afstammelingen van Azer. Op een of andere reden wordt ze meegeteld. Dat is in nummer 26 vers 46 voor de statistiek. Nummer 26 vers 46 en 1 Kronieken 7 vers 30. Sera uit Azer. De Joodse traditie, een Joodse traditie, meldt dat hoe dan ook, als de verlossing komt, want dus, ik moet me even omschakelen naar vage taal, want zo doen we dat in Joodse traditie. Het moet vooral vrijblijvend zijn. Het zijn wel wetten genoeg. Dus dat voordat de verlossing komt, komt er een vrouw uit Azer om het te melden, om het aan te kondigen. Over deze geschiedenis hier, over Jacob en Jozef en wat het maar was, wordt dan gezegd dat die broers kwamen terug uit Egypte om vader Jacob te vermelden, Jozef leeft nog. Maar die vrouw uit Azer, die zus, die Sera, die was als eerste bij opa. En meldde aan opa, oom Jozef leeft nog. Kortom, deze vrouw Sera uit Azer wordt geacht de aankondigster te zijn van goede boodschap. Ik leen de uitdrukking uit Jesaja 40. Maar zoiets. Staat dit in de Bijbel? Nee, maar dat zei ik u. Dat is Joodse traditie. Die Joodse traditie trekt zich van een heleboel dingen niks aan. Die leert dus ook gewoon dat diezelfde Sera nog leefde in de dagen van Mozes. Dat is een paar honderd jaar verder. Ja, dit is het begin van de verblijf in Egypte. En de uittocht was 215 jaar later, dat weet u toch, 215 jaar later. Nou ja, in ieder geval, toen leefde Sera nog, is het idee. En toen dus Mozes zich kwam melden als de verlosser, was het Sera die inderdaad Mozes erkende als de verlosser en aan het volk meedeelde, dit is hem echt. Dit is de echte verlosser. Onder het motto, God heeft naar zijn volk omgezien, want die term hoort er dan bij. En als dat dan volk, dat staat wel in de Bijbel, dat ze roepen, God heeft naar zijn volk omgezien. Of God zal naar u omzien en u verlossen uit Egypte en dat soort dingen, enzovoorts. En als die uitdrukking erbij komt, dan zegt Sera, ja, dit is de echte verlosser. Dat weet je zeker. Dus zij had een test. En dus het volgende idee is dat als de Messias komt, dan komt er eerst een vrouw uit Azer om het te melden. Hoe oud die traditie is, ja, de Joden die deze traditie melden, waar ik het dan weer van heb, die melden ook niet waar zij het van hebben en waar het dan staat in hun eventuele overlevering enzovoort. Dus ik kan er ook niks bij zeggen. Maar ja. Maar het klopt eigenlijk wel, hè? Misschien moet je het niet inlezen in Genesis 47. Al zeg ik, wat maakt het uit of je dat erin leest of niet. Je vindt het hier. Hier is een vrouw uit Azer. Oké, ze heet niet Sera, ze heet Anna, genade. Maar goed, daar kom ik nog op terug. Maar die vertelt het wel. Mijn ogen hebben nu zaligheid gezien, want wij worden verondersteld de woorden van Simeon te leggen in de mond van Anna. Op grond van het woord insgelijks. Zij heeft insgelijks de Heere beleden. Vers 38. En dus gezegd, dit is echt de verlosser. Het past 100% in deze Joodse traditie. Daarom stoort het me dat ik niet weet waar die traditie vandaan komt en of het ergens is vastgelegd en door wie. Maar wat maakt het ons ook uit? Hij klopt wel, terwijl de Joden van Lucas 2 uiteraard niks moeten hebben. En van Jezus al helemaal niet. Maar hier was dan toch die vrouw. Alleen ze heet niet Sera, ze heet Anna, genade. Maar Sera, dat hangt samen met Sarat en nog met een D. En met Sha'ar en met Sha'ra, dat zijn namelijk de woorden, nou ja, een paar, drie van de vijf. Het zijn woorden ter aanduiding van wat wij noemen het overblijfsel. En het woord gelovig slikte ik in, omdat dat een adjectief is wat wij eraan geven. Maar het is een gelovig overblijfsel. Weet u wat Paulus schreef in Romeinen 11? Hij zegt, zo is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden na de verkiezing der genade. Overblijfsel, dat is de vertaling van de naam Sera. Een overblijfsel. En genade is de vertaling van de naam Hanna. Dus je hebt die beide begrippen bij elkaar. Dit was Romeinen 11. Een van de eerste versen, of vers 3 of vers 4, wat het maar is. Hè. Waar staat dat in de dagen van Elia was er een overblijfsel? Nee, niet onder de Joden, in Israël. Want zo staat het in het Oude Testament en wordt het door David, wordt het door Paulus geciteerd in Romeinen 11, al laat hij de term Israël weg. Maar zo staat het in het Oude Testament. In Israël. Die zich voor Baal niet gebogen hebben enzovoorts. En dan gaat hij verder met, alzo is er ook in onze tegenwoordige tijd een overblijfsel na de verkiezing der genade. En als je het in het Hebreeuws opschrijft, krijg je iets als, zo is er ook in deze tegenwoordige tijd een Sera. Iemand die de komst van de Messias aankondigt. Nou, als er iets christelijks is, is het dit, het aankondigen van de komst van de Messias. Hij komt, laat ons toezien en waken. Nee, dat is, ik citeer Johannes de Heer, want ik moet het weer even goed maken met Johannes natuurlijk. De Heer, ja, want met alle respect, maar toch maar. Johannes de Heer beging, als je mij vraagt, de tamelijk noodlottige fout om, althans in de eerste decennia van zijn lange leven, zich te richten tegen wat hij beschouwde als dwaalleren. En dat is jammer, want dat is een negatieve bezigheid. Kennelijk had hij dat nodig om zichzelf te distancieren van allerlei zaken waarin hij dan toch zelf betrokken geweest is. Dus ik heb er alle begrip voor. Maar het is jammer, want als het één keer op schrift staat, kan je het niet meer terughalen. Zie. Dat is jammer. Maar goed, ik ben hem dankbaar, ik kan het gebruiken. En als je zegt, kijk, iemand als Johannes de Heer, die vertelt ons wat de gangbare opvatting is. Er is een vrouw uit Azen, dus zijn alle 10 stammen teruggekeerd. En dus zijn ze verder nergens meer. Het probleem echter daarvan is, dat dan een zeer groot deel, sommigen beweren het grootste deel van alle Bijbelse profetie, onverklaarbaar is. Omdat het namelijk niet betrekking heeft op Juda, maar op Israël en op het tegenwoordige werk van God. En dat is niet uit Juda, maar het is uit Israël. Niet uit Juda, maar uit Jozef, of hoe dat maar heten mag. En ik denk dat dat klopt. Al heb ik de statistiek niet en kan ik dat ook niet afwegen. Maar ik denk wel dat het klopt. Ja. Want ook dit, die figuur van Hanna, ja, dat is een uitbeelding van Israël. Je vindt er het getal 12 in terug. Ze is 84 jaar. 7 x 12. Het is 84 jaar waarvan ze een 12e deel gehuwd is geweest. Let u nog? Ja, of je er veel mee kunt. Maar als je praat over de 10 stammen van Israël, dat is maar heel kort geweest dat het in relatie stond tot de Heer. Want het heeft er, zodra het onafhankelijk was van Juda, heeft er zich nooit meer iets van aangetrokken. Alleen gebleven. En daar gaat het maar om. Maar het betekent meteen dat je binnen Israël, en ik bedoel dus nu inderdaad niet Juda, dat je binnen Israël in een verstrooiing dus ook de levende verwachting vindt bij een overblijfsel van de komst van de Verlosser. Het is helemaal moeilijk, want als we niet weten waar die 10 stammen gebleven zijn en hoe ze geleefd hebben, dan kunnen we er moeilijk zeggen van, nou, maar ze hebben wel een verwachting in stand gehouden in hun cultuur van de komst van een verlosser enzovoort, van de komst van de Messias. Dus ik ga dat ook niet uitleggen, want dan moet ik veel te veel uitleggen. Ik kan alleen zeggen dat, voor zover ik het ken, het inderdaad zo is. En dat toen aan hen het evangelie gepredikt werd, dat het toch niet zo heel moeilijk was. Omdat het voor een belangwekkend deel volledig paste in hun eigen traditie. Dat was zij dan. Begrijp je wel? Meer kan ik daar niet over zeggen. Ik kan hooguit zeggen, ja, er zijn profetieën in de Bijbel die positief spreken over de 10 stammen in hun ballingschap. Waar de Heer zegt, nee, maar ik blijf met u. Nee, maar ik heb je wel in de gaten. Nee, maar dat is goed. En over die 10 wordt van de Joden gezegd in Jeruzalem, die 10, die doen het beter dan jullie. Staat in Jeremia. Heb u dat nog? En een beetje in Ezechiël natuurlijk, maar vooruit dan maar. Alleen ja, het zijn geen dingen die opgenomen zijn in de Nicaeaanse geloofsbelijdenis, hè. Dus... Wat lach je nou? Of ik een Nicaeaanse gelovige ben? Nee. Ik ben een christen. Ik geloof alles wat de Bijbel zegt. En daar heeft Nicea niks mee van doen. Integendeel. Genade. Overblijfsel. Dat zijn de begrippen die aan deze vrouw gekoppeld worden. Zij was weduwe van omtrent 84 jaren. Zij week niet uit de tempel met vasten en bidden. Dat wil zeggen matig en godzaliglijk leven in deze tegenwoordige boze eeuw enzovoort. Het is gemeentelijke waarheid. En in hoge mate israelitische waarheid. 100% is het dat nooit natuurlijk. Zie? Maar het beschrijft de situatie van onze tegenwoordige tijd. En het blijft zo dat wij de verlossing in Jeruzalem verwachten. En ik bedoel het nu met 1 T. In vers 38 is dat toch gemeentelijke waarheid. Nou ja, Aza zou olie hebben. Dat is ergens in het noorden. Maar als je uit het gebied van Aza nog iets hoger gaat, op de kaart iets noordelijker, dan ben je bij Sidon. En voordat je bij Sidon komt, waar ik nou niks over wil zeggen, maar voordat je bij Sidon komt, ben je in Zarfat. Dat heet Zarfat Sidonis. Zarfat bij Sidon. En wat heb je daar in Zarfat bij Sidon? Daar heb je een vrouw, ik meen een weduwe, maar ik gooi ze wel eens door elkaar hoor. Die vrouwen die kan ik allemaal niet zo goed onderscheiden. Dat is ouderdom mijnzijds, maar goed. Maar een vrouw, en u weet toch niet met het kruidje olie? Zie je dan? Ja? Daar in het noorden. Waar Elia naartoe gestuurd werd. Tot weer gezegd werd, nee, maar er is een overblijfsel in Israël hoor. Je moet het wel zoeken, het zit verborgen, maar er zijn 7000 die uw knie voor Baal niet gebogen hebben. En de Heer zegt, en ik heb ze overgelaten. Toch? Uit genade. Want de mens verdient natuurlijk helemaal niks. Maar dat was het olie, leven van het nieuwe verbond, enzovoort. Eigenlijk had ze zichzelf overleefd, want daar komt het op neer. Nou ja, en wat die 7 jaren betreft, dat ze getrouwd geweest is, ja, dat gaat over het oude verbond, maar dat is beëindigd geworden. Ze heeft een tijd gehad, er stond ook een bepaalde tijd voor, vandaar de 7. Maar het is beëindigd geworden, hoe? Door de dood van de man. Men lezen Romeinen hoofdstuk 7, de eerste vers, dat moet genoeg zijn. En anders is Isaiah 54. 54, ja. De smaad uw wetenschaps, zult gij niet meer gedenken, enzovoort. En als de man gestorven is, dan zou de vrouw zich verbinden met een andere man, want dat mag dan, het wordt van harte aanbevolen, namelijk met degene die uit de dood is opgestaan. Is je nou grappig? Want wij roepen dan, dat is toch dezelfde? Ja, maar juridisch niet. Het is dezelfde. Gisteren, heden tot in eeuwigheid, maar juridisch. Degene die sterft is niet dezelfde als degene die daarna opstaat. Degene die sterft wordt uitgeboekt. En degene die opstaat moet alsnog aangegeven worden bij de burgerlijke stand. Nou, moet van Napoleon doen dat, maar goed. Ingeschreven worden in het boek des levens. Hebben we die nog? Dan wordt het Jezus gezegd, Christus, de gezalfde, opgestaan in nieuw leven en licht enzovoort. Kortom, er zijn nogal wat parallellen.